Het tekstwoord voor deze avonduur vindt u in het gelezen schriftgedeelte uit de Openbaringen aan Johannes, het 19e hoofdstuk, het 9e vers, het middelste gedeelte. Openbaringen 19 vers 9b, waar het woord des Heren aldus spreekt: zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft des Lams. Tot zover. Wij overdenken zalig de geroepenen. In de tweede plaats zalig de gerechtvaardigden. En in de derde plaats zalig de huisgenoten Gods. Verleden week was het eigenlijk de bedoeling dat wij dit tekstvers in haar verband af of met elkander zouden overdenken. We zijn toen niet verder gekomen dan zalig de geroepenen. We hebben in zonderheid de klemtoon laten vallen op God die de doden levend roept. En de dingen die niet zijn, alsof ze waren. En we hebben een praktische zijde daarvan belicht. Hoe is dat nu? In de gewone werkingen van de Heilige Geest, in het midden der gemeente. En we hebben gehoord hoe hij het oor ontsluit voor zijn woord. En wij Gods woord gaan geloven als de volkomen waarheid. Hoe dat woord in betoning des geestes ons ontdekt aan onze onmogelijkheid, aan onze totale verlorenheid, maar ook hoe datzelfde woord, hoe langer hoe meer, al naar de mate en de tijd die God in zijn eigen hand heeft, hij het licht des evangelies hoe langer hoe meer doet schijnen in de harten, om hem te mogen leren kennen, de borg en middelaar van het betere verbond. Wij hebben dat toen gezegd niet om daarmee een bepaalde weg te beklemtonen, want we hebben gehoord, Zere goedheid kent geen palen. God is recht. Hij zal door onderwijzing hen die dwalen brengen in het rechte spoor. Maar de klemtoon valt toch hierop. God is het die roept. Die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. Nu wilde ik daar nog iets aan toevoegen. Door een eenzijdige beklemtoning van de krachtdadige roeping Gods, dat bij hem spreken en doen één is. En dat de Heere God met eerbied gesproken heel anders is dan wij mensen. Wij willen iets, maar het gebeurt niet. Wij bevelen iets en het wordt niet uitgevoerd. Maar de God die zich in dat woord openbaart, hij is in spreken en doen één. U zou daaruit misschien de conclusie hebben kunnen trekken ten onrechte. Ja, maar dan gaat het mij eigenlijk niet aan. Want ik ben niet geroepen. Vooral omdat ik niet voor mijn rekening wilde nemen verleden week, heb ik u gezegd, die algemene voorstelling van wij zijn dit en wij zijn dat, wij zijn zus en zo geroepen. Dat zou misschien de gedachte hebben kunnen oproepen van, nu ja, als wij dan toch niet geroepen zijn, wat gaat het ons aan? Dan zou ik het zo willen stellen, juist omdat wij in de werkplaats verkeren van de Heilige Geest. En de werkplaats van de Heilige Geest, dat is zijn kerk, dat is de bediening van zijn woord. Daarom juist kan Stefanus zeggen, gij lieden, wederstaat altijd de Heilige Geest, gelijk uw vaderen, alzo ook gij, onbesnedene van hart en oren. Want dat heft helemaal niet op dat wij geen neutrale plaats in kunnen nemen, maar altijd als vijanden in verzet komen tegen het werk des Heilige Geestes. Doorgaans is dan ook de ondertoon van alles, als iemand zegt, ik ben niet dit of dat, dan is de ondertoon meestal, hij wil dat ook niet wezen, wat hij dan niet is. Want onze wil is ook al zo verdorven, dat wij God en onze naaste haten. Ik voeg dit er alleen nog aan toe. Niet omdat ik iets gemerkt heb in gesprekken, maar omdat het mij in gedachten kwam, een uitspraak die ik verleden week omtrent de roeping deed. Dat niemand daaruit besluit dat het hem niet aangaat, want de eeuwigheid zal ons verklaren dat die niet door die steen der hulpe behouden is, die wordt verpletterd onder die steen. En voor wie het niet is een reuke des levens ten leven, voor wie is het een reuke des doods ten dode. Een tussenstand is er niet. Het is van 2-1. Nu, dan wilden wij nog garen eens letten op het verband. Verder, onze tweede gedachte was zalig de gerechtvaardigden, want in het voorgaande vers lezen wij daar is gegeven dat zij bekleed worden met rein en blinkend fijn lijnwaad, want dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardigmakingen der heiligen. Er wordt hier het woordje rechtvaardigmakingen gebruikt. Door velen is vertaald, dit fijn lijnwaad zijn de rechtvaardige handelingen en werken der heiligen. Taalkundig is dat wel mogelijk. En is die opmerking ook gemaakt van rechtzinnige zijde, dat hier bedoeld kan worden de vrucht van het leven van Christus in het leven van zondaren, waarin God telke male weer zijn eigen werk niet alleen schenkt en toerekent, maar ook in de praktijk van het leven hem in die enige wijnstok vrucht doet dragen. Die gedachte op zichzelf is niet verwerpelijk, omdat ook daarvan geld uiteraard en haar is gegeven. Toch wilden we daar de klemtoon niet laten vallen, maar is meer letten op de werkelijkheid in de ervaring van ons leven hier op deze aarde. En dan zeg ik weer dat ik hier geen bepaalde weg voorschrijf, zo moet of zo zal het gaan, maar ik hoop een weg u te noemen, een werk des Heilige Geestes, zoals hij het meest in zijn woord en in het midden der gemeente woont en werkt in de harten. Zalig de gerechtvaardigden. Wij weten alle dat rechtvaardigen betekent een rechterlijk vonnis. Het is niet in de eerste plaats rechtvaardig maken, zoals Rome dat stelt. Rome denkt aan een zedelijke werking in ons. Dat kunnen wij zelf niet, maar God maakt ons rechtvaardig. Door de onderhouding van zijn geboden, dat is een gave Gods. En daarom worden dan de zondaren gerechtvaardigd. God brengt het er eerst in, en dan rechtvaardigt hij die zondaar, die nu zedelijk omgebogen is om het goede te doen. Dit is in tegenstelling met het woord van God, dat ons voorhoudt de rechtvaardiging van de zondaren, van goddelozen, dat ons onconditioneel bepaalt bij het hoogste gezag. God is het die rechtvaardig maakt. Wie is het die verdoemt? Trouwens, in heel het woord, het is te veel om u met teksten daarin te vermoeien. In heel het woord ligt de lijn, als het gaat over de rechtvaardiging, dat de schuldige uit louter genade, nochtans om Gods gerechtigheidswille, gerechtvaardigd wordt. Rechtvaardigmaking of rechtvaardiging is dus een daad van God. Een daad van de drie-enige God in zonderheid toegeschreven aan de eerste persoon. Daar komen wij ook niet verder in. De rechtvaardiging gaat tot op zekere hoogte alles vooraf. Natuurlijk, wij kunnen spreken van de gerechtigheid des geloofs. Dat doet de apostel ook. Maar niet ten onrechte is tegenover de remonstranten wel door Comrie en vele anderen de klemtoon daarop gelegd, dat er een rechtvaardiging is die aan het geloof vooraf gaat, dat God de Vader onmiddellijk, eer iets van ons begint te leven, de gerechtigheid Christi toerekent aan de zondaar, die hij krachtiglijk roept tot zijn koninkrijk, opdat wij het geloof niet zouden veranderen in een conditie op grond waarvan wij dan gerechtvaardigd zouden worden. Dus met andere woorden, als je gelooft, dan word je gerechtvaardigd. Dan wordt op een bedekte manier het geloof eigenlijk tot de grond van de rechtvaardiging. En de grond van de rechtvaardiging ligt alleen in het welbehagen Gods des Vaders in Christus Jezus. Daar alleen. Zo kan er als het ware met het geloof een werkverbond gedreven worden. Je moet dit en je moet dat, en dan doet God dit en God doet dat. En dat is verkeerd. Anderzijds, ik hoop dat u het enigermate mag volgen. Als wij te ver gaan in wat ik u straks zojuist noemde, die rechtvaardiging, die onmiddellijke toerekening, dat God uit loutere genade die zondaar om de gerechtigheid van Christus roept uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht en hem zet in een verzoende staat met hem. Die rechtvaardiging, wanneer daar nu te veel over gespeculeerd wordt, het is goed om Arminius het zwijgen op te leggen, maar wanneer daar te veel op gespeculeerd wordt, wat dan? Dan komen wij in strijd met het woord van God. Want er zijn inderdaad wel enkele schriftgegevens die wijzen op die rechtvaardigheid die God toerekent aan de zondaar. Maar doorgaans, vooral in de brief van de apostel Paulus, als het gaat over de praktijk van het leven, dan spreken de apostelen meestal niet over de rechtvaardiging van eeuwigheid. Dan spreken ze meestal niet over de rechtvaardiging die aan het geloof voorafgaat, maar God de dode zondaar levend maakt en in zijn gemeenschap zet. Maar dan spreken ze meest over die rechtvaardiging door het geloof waarvan Paulus beleed. Wij besluiten dan dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt zonder de werken der wet. En dat centrale thema komt telkens terug in de Romeinenbrief, de Galaten, in zonderheid ook die brieven, maar eigenlijk in alle brieven. De prediking des geloofs. Waarom? Waarom? Wel, in ons persoonlijk leven kun je daar niet veel mee doen om te zeggen, ja, als ik nog eens gerechtvaardigd word, dan was ik het al van eeuwigheid in het voornemen Gods. Dan heeft hij mij van, dat voel je wel aan? Nee, in het persoonlijke leven vind je deze lijn, die hij tevoren verordineerd heeft, die heeft hij ook geroepen. En die hij geroepen heeft, deze heeft hij ook gerechtvaardigd. En het onderwijs van de Heidelberger en van het woord is, en zeker het onderwijs des geestes is genoegzaam om de verdienstelijkheid van het geloof ons te ontnemen en te leren dat het geloof een middel, een instrument is, een gave Gods, maar geen grond, geen werk in die zin waarom wij gerechtvaardigd zouden worden. Nu, als wij nu komen tot de rechtvaardiging, hier staat er iets in het meervoud, en daar wilde ik in zonderheid op wijzen, er staat hier rechtvaardigmakingen der heiligen. Zalig de gerechtvaardigden. Wat is dan de rechtvaardiging des zondaars? Ja, dan weet ik, je kan dat op verschillende wijze omschrijven. En je vindt er ook onderscheidene beschrijvingen van. Van de meest ontzettende, zou je haast zeggen, tot zeer eenvoudige. Maar ik denk altijd, wat hebben wij daar eigenlijk persoonlijk aan? De een die beschrijft van zo'n belevenis en de ander dat. Maar ja, u en ik. Hoe bent gij, hoe bent u rechtvaardig voor God? En wat baat het u nu dat gij dit alles zoudt geloven? En dan zegt de Heidelberger, alleen door een waar geloof in de Heer Jezus Christus. Dat is de rechtvaardiging die ons verbindt aan zijn gerechtigheid. Als we dat nader zouden moeten omschrijven, dan zouden we dat zo kunnen doen. De ene mens zegt wel eens wat wettisch en de andere evangelisch geleid, dat zijn nou termen, maar er zit vaak wel een zekere waarheid in. U kent misschien dat boekje van Huntington, De Rechtvaardiging Eens Zondaars. Daar gaat de een de rechtvaardiging, wat hij er allemaal beleefd had, nou in de vierschaar. En die andere die erbij zit, die wordt eigenlijk een beetje ontmoedigd en die zegt, ja als het zo is, dan heb ik daar eigenlijk geen kennis aan, want al die zaken. En dan zegt die man, vertelt u dan eens, wat hebt u dan? En dan vertelt die persoon in alle eenvoudigheid, hoe die door het dierbare evangelie der zaligheid geleerd en onderwezen werd. In hem alleen. En dan zegt die andere al heel gauw. Ja mijn broeder, maar ik bemerk. Gij zijt dezelfde zaken deelachtig. We moeten daarin niet te eng van begrip zijn. Niet te eng van begrip. Eén ding. Daarin past engheid van begrip. Dat God goddeloze recht. Waardigt om niet. Hoe is het nu in de praktijk van het leven in het midden der gemeente? Want je hebt, nou ja, laat maar eens eerlijk zeggen, zou je nou, ik heb onder ons mensen, in onze kleine gemeenschap, heb ik nog niet iemand ontmoet die mij gezegd heeft, ik zal je mijn rechtvaardigmaking eens vertellen. Ik heb het wel eens mensen horen vertellen van een ander, maar persoonlijk. Heb ik dat nooit gehoord nog. Ik heb nog niemand bij ons horen vertellen. Ik zal je mijn weg eens vertellen. Hoe dat gegaan is. Dat hij in de vierschaar gods enzovoorts nooit gehoord. Nou ja, ik ben er niet rouwig om. Maar goed, moet dat nou inhouden dat er in ons midden. Nou gaan we eens persoonlijk spreken. Moet dat nou inhouden dat er in ons midden geen gerechtvaardigde mensen zijn? Zoals sommigen dat dan stellen. Dan zijn er nog wel aangeslagen mensen zoals men dat noemt. En er zijn nog wel mensen, ja die wel eens dit, maar ja het is toch eigenlijk... van die beginnelingetjes als ze zich niet bedriegen. Is dat zo? Ook dan wens ik dat de Heer het woord van deze avond ook aan u en mijn hart zou willen heiligen en toepassen. Wat is geloof? Geloof is een gave Gods, zo gezegd. Je zou ook kunnen zeggen, het geloof is een aangezette arm. Een bedelaarshand. Wat is de aard van het geloof? Vertrouwen. Vertrouwen. De aard van het waarachtige geloof is vertrouwend. Het is ook de voornaamste daad van het geloof. Nou moet je niet proberen je wantrouwen. Je ongeloof. En noem maar op, door te laten gaan voor het ware geloof. Want dat is het niet. Dan zult je me toch toe moeten stemmen. Dat dwaze van ons, dat verdient toch de naam geloof niet. En dat er zoveel blijven steken. Dat je zegt, hoe komt dat toch? Dat er geen rechte kennis is, geen schriftuurlijke gang in het leven aangaande de rechtvaardiging. Hoe komt dat? Dat komt door de prediking en het onderwijs. Als je nooit anders hoort praten van mensen, die staat voor de zaak en die staat achter de zaak en dat is, die is op weg naar de zaak, ja, dan denk je tenslotte dat het allemaal waar is. En als, dan gaat het met je eigen ook nog zo. Het meeste, dat zeg ik u, dat hoeft voor u geen waarde te hebben, maar het is een persoonlijke visie. Je moet de meeste rechtvaardigmakingen die ik heb horen vertellen in mijn leven, heb ik in mijn hart een vraagteken achter gezet. Dat mag u wel weten. Voor mij was het meeste vrucht van een overspannen geest, of van iemand die in een godsdienstige extase was, of van iemand die zo onder de begeestering van een ander gebracht werd dat hij het ook beleefde. Zo, dat is een doorsnee de rechtvaardigmaking voor mij, zoals die dan gangbaar is in onze kringen. En ik zou u willen toeroepen, is het dan voor u die van al die hoogte waarvan men spreekt, van al die wonderlijke verhalen die gehoord, is er voor u dan nog enige troost? Let dan op. Want als u altijd wijsgemaakt bent dat het geloof iets is dat je 10 of 25 jaar niet gelooft, dat dat geloof is, dan denk je dat tenslotte zelf ook. Dan wandel je ook op die weg. Maar als je nou van je godsdienst verlost wordt, en dat hebben mensen nogal die een beetje dom zijn vaak, die zijn vaak wat eenvoudiger in die dingen. Dat is hun grote voordeel. Die kunnen dat allemaal niet zo uiteenrafelen van toen ben ik geroepen, en 10 jaar daarna ben ik dit, en toen ben ik dat. Nee. Dat is een groot voordeel. Want uit de mond der kinderen en der zuigelingen heeft God zich sterkte gegrondvest om de wraakgierigen, dat zijn dan vaak gerechtvaardigde mensen, om die te doen ophouden. Wat is dat nou? Rechtvaardiging. Verleden week hebben we met elkaar iets gezegd van de roeping. Wat dat is, wat God doet. Daarin werkt God het geloof door het gehoor van het woord op voor ons verborgen wijze. We gaan het woord geloven. En dat woord geloven, dat houdt in dat ik God voor waarachtig houde en dat ik mijzelf zie zoals ik ben. Ik zie iets van het hoe van mijn ellende. De geaardheid van mijn ellende. De totale onmogelijkheid om ooit tot God te geraken. Het geloof hoort ook de boodschap van de enige naam die onder de hemel gegeven is. En nou roep ik de kleinste, zoals men dat wel eens zegt. De kleinste in de genade, roep ik tot getuige. Wat heeft dat geloof nu gedaan? Het was niet van u, het was een aangezette hand. Maar wat deed dat geloof bij de aanvang al? Dat geloofde dat onze weg een pad des doods. Datzelfde geloof hoorde alreeds met verwondering, met innerlijke hopen, de verkondiging van de Heer Jezus. Dat kun je niet uit elkaar trekken. dat je dat niet durft te zeggen misschien. Want dat iedereen zou zeggen, man, wat verdeel jij, geschiet op alsjeblieft, je hebt er nog niks van geleerd. Of dat je altijd gehoord hebt, oh, ik ben een nieuwe gearresteerd mens. Ja, daar kan ik niks aan doen en daar kan Gods woord ook niets aan doen. Maar uw kenmerkende in het geschonken geloof is, die dan zijn woord gaarne aannemen. Want wat is vertrouwen? Vertrouwen wil zeggen ook toebetrouwen. Het wil ook zeggen hem erkennen te zijn, de enige toevlucht, de enige schuilplaats. Daar hoef je echt geen 10 jaar voor op de weg te dwalen of van de weg te dwalen. Om heel diep in je ziel zeker te verstaan. Alleen hij, de Heer Jezus, is de enige hoop en fundament der zaligheid. Al zou je misschien, om welke reden dan ook, je mond niet durven te openen. Ik moet eerlijk zeggen, omdat het geloof uit God komt, in de handen van de Heilige Geest werkt, zou dat geschonken geloof dan niet de enige weg die God aanwijst begeren, vinden, omhelzen? Dat is dan niet in te denken. We mogen toch niet terugkeren tot het ingewikkelde Romeinse geloof, waarbij je nooit mocht en kon weten hoe het met je af zou lopen en of het goed was. Het was toch een ondraaglijk juk op de gewetens van die mensen die nog iets van hun ziel en zaligheid gevoelden. Ondraaglijk juk. Het was toch een spoor van stank, zegt Luther, dat de duivel achter zich aanliet om de gewetens der mensen onrustig te houden. Zal dan de boodschap van het woord en die onze hervormers hebben gepredikt, zal die dan door de achterdeur weer dat Romeinse geloof naar binnen halen? En dat Romeinse geloof als de grootste en het echtste gekenmerkt wordt en gekenschetst? Als je altijd zegt, oh ja, als ik maar een krabbelaartje mag wezen. En als ik maar dit, ja. Zeg liever eerlijk. Er is geen rechte geloofskennis aangaande uw verlorenheid. U bent niet recht ingewonnen daarvoor dat God zegt, uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid. U hebt naast de ware zaligmaker en de enige zaligmaker, hebt u nog andere gronden en hoop. Zo komt dat. Ja, dan blijf je zitten. En dan maak je van de gelovige het geloof. Begrijp je? Dat wil dit zeggen, de ene 5 minuten, dan geef je de Heer Jezus de eer en de Vader in hem, in gemeenschap des Geestes, en 2 minuten daarna zeg ik, oh, het is alles mis, het is alles mis, het is nog van de duivel geweest, en dit en dat, blijft zo bewegen, begrijp je? En dan zegt een ander, ja, dan komt, je bent nog niet gerechtvaardigd. Nou, dat geloof ik ook wel. Dat je dan niet gerechtvaardigd. Want je moet echt niet denken dat je als een scharrelaar gerechtvaardigd wordt. Wie hier is wat koopt met verlies en daar is wat verkoopt met winst. Helemaal niet. Zo word je gerechtvaardigd. Nee, de rechtvaardiging ligt daarin en komt daarin openbaar, waar we gans hulpeloos en met onszelf reddeloos, met onszelf, hoor, houd er rekening mee, met onszelf. Want als die tollenaar gelooft dat het bij God ook zo was, dan had hij niet gezegd, o God, wees me zondaar genadig. Voel je? Hij was met zijn eigen reddeloos. Maar hij geloofde in een genade God in de hemel. Anders had hij de moeite niet genomen. Dan had hij ook God vriendelijk bedankt voor alles wat hij had. En wat hij deed. En wat hij nog doen zou. Kijk, nu werkt God in zijn machtig roepend woord. Het geloof in de zielen. Dat geloof leert ons. Door dat geloof, anders is de lettische overtuiging zonder meer. Dat geloof leert ons, doordat het ons het evangelie predikt. Het geloof houdt ons voor Gods enig geboren zoon. Dat geloof gaat veel dieper in de kennisname van onze ellende ook. Dat schouwt tot op de roerselen van ons hart en moet bekennen, o God, ik ben geheel en al melaats een onzalige fontein. Hoe lang duurt dat nu? Eerdat je dan een stapje verder, nou ja, laat ik zo zeggen, naar de mate des geloofs in de handen des Heilige Geestes. Ik bedoel, wij hebben niets te pretenderen. Je hoeft niet te drijven en je hoeft niet te zeggen, ja, maar je moet dit en je moet dat. De Heere kan het in een enkel ogenblik geven. Maar de aard van het geloof, laten we dat eens een ogenblik als uitgangspunt nemen, is vertrouwend. En daarom riep ik alle kleinmoedigen toe. Wanneer de liefde Gods, wanneer het woord Gods, wanneer zijn geest in uw harten woonde en werkte, en de wind de hof doorwaaide. Hoe ging dat toen? Dan zult ge mij moeten toestemmen dat ge in al uw onkunde die ge voor God beleidt, in al uw dwaasheid, toch hebt gezegd dat God goed is in zijn zoon. En ik weet wel, je kunt het niet zeggen. En misschien durf je het niet te zeggen. Je kunt het niet zeggen vanwege de wraakgierige. En je durft het niet misschien te zeggen vanwege alle bestrijding die daar tegenop komt. Maar zou je echt durven zeggen dat waar God zijn woord in kracht door het evangelie in onze harten geeft, dat je dan zit in vijandschap tegen God en zijn dierbare zoon? Of is het veel eer, ach, dat ik hem vinden mocht, dat hij de mijne en ik de zijde? Zie je daar het vertrouwen? Dat zeg je toch niet tegen de duivel, zeker, dat ik de zijne was en hij de mijne? Dat zijn we al. Je gaat toch niet iemand waar je van weet dat hij je voor eeuwig zal pijnigen en vloeken. Daar ga je toch niet tegen zeggen. Uw rechterhand zij onder mijn hoofd en uw linkerhand ondersteunen mij. Zet me als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Dat doe je toch niet? Nee. Je zegt veel eerder, verlos ons van den boze. Want uw is toch het koninkrijk, o heren. Nu, ik meen dat dit genoegzaam is om de kleinstgelovigen te overtuigen dat het door de geest gewerkte geloof in haar aard vertrouwend is. Dat het zich uitstrekt naar hem, naar een andere gerechtigheid die alleen redt van de dood. Nu, de apostelen die hebben alsmaar doorgepredikt in het midden der gemeente. Dat die mensen toen veel vragen gehad hebben en gezegd hebben, ja maar, u hebt dat nou verteld, hij is gekomen. En dat niet alleen de rechtvaardiging bestaat in de vergeving der zonden, maar ook in de toerekening van de lijdelijke en dadelijke gehoorzaamheid van Christus. Maar ja, en onze harten gaan uit, omdat ons hart openbaar werd als een moordspelonk en als een doodspaleis. O, onze harten gaan uit, vanwege het woord zijns geestes. Naar hem. De apostel is verder gegaan met onderwijs. En die heeft verteld dat een iegelijk die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. En het eeuwige leven dat is beloofd aan de rechtvaardigen. Eeuwige leven, dat is beloofd aan de mens die deze dingen doet, die zal leven. Het geloof heeft beaamd dat wij het niet hebben gedaan, dat we God niet in erkentenis hebben gehouden. Maar datzelfde geloof gaat ook beamen, de verborgenheid der godzaligheid is groot. God is geopenbaard in het vlees. Ontving hij het troostrijke getuigenis des vaders in zijn ziel. Ik vind geen schuld in u, mijn zoon. Het eeuwige leven is uw deel. U hebt het alles gedaan. Nu dan, zo hebben de apostelen toegeroepen aan ellendigen, die het ook niet wisten hoe ze uit die kuil moesten komen. Die wel gehoord hadden uit de mond van Petrus hoe goddeloos zij gedaan hadden altijd weer tegen het Lam Gods. Nu dan, zegt Petrus, betert u en bekeert u en laat u dopen en uw zonde afwassen. Geloof in de Heer Jezus en ge zult zalig worden. Dat hield dit in, willen wij nu het eeuwige leven ontvangen? Willen wij in Gods gunst delen? Zouden we de welverdiende straf ontgaan? Dan is er maar één weg, dat maar één persoon overblijft. De Heer Jezus Christus, gerechtvaardigd in de geest. Hij alleen is onder het recht Gods doorgegaan. Hij alleen. Zet er een streep onder. Hij alleen. Wij niet. Want wij zouden er nooit meer onderuit gekomen zijn. Hij alleen heeft de deugde Gods liever gehad dan zijn eigen zaligheid. Hij, ja, dan zijn eigen leven. Hij alleen is buiten gevallen. Waar de honden waren aan het vervloekte hout des kruises. Op dat buiten zijnde naar binnen mochten vallen. Hij alleen. Dat was de kern van de boodschap van de apostelen. Dat we met al onze werken, Jood en Griek, heiden en barbaren, wij hebben de ware God ten hoog voor de af. Ode gebogen. En de Heere zegen dat. Het geloof gelooft Gods woord. Meer nog dan het gevoel dat misschien zegt, oh, ik voel me zo af en toe slecht. En ik doe ook wel eens wat, ja, maar ik heb zo last van, waarom? Laat maar eerlijk zeggen, ik voel mij een beetje gekrenkt, want ik had het van mijn eigen niet gedacht. Dat ik zo slecht ben. En hoe denk ik bij mezelf, als ik dat nou niet gedaan heb, en dat, dan geloof ik dat ik heel wat blijmoediger zou zijn. Dat maar niet, als dat er nou maar niet lachen, dat is toch wat? Zo redeneert de mens. Maar over alles hebben de apostelen de dood gepredikt. Nee, mensen. Nee. Het is allemaal ernaast. Dat woord werd geloofd. God riep de doden levend. En hij heeft gezegd, mannen, broeders. Ik weet dat het in onwetendheid gedaan is. Maar wij prediken de volken al om. Vergeving der zonden, het geloof in zijn naam. Dat prediken wij. En dat woord kwam precies op zijn plaats. Waarom? Omdat dat geen scharrelaars waren. Zoals wij. Dat waren geen mensen die zeiden, ja, ik heb, als ik me niet bedrieg, ik heb wel, nee. Wat dan? Dat waren dwaze mensen, onnuchtende mensen. Het was heel gewoon in de praktijk van dat ogenblik was het waar. Mannen, broeders, wat moeten wij doen om zalig te worden? Wat nu? Ze werden verslagen in het hart. Ja. Nee, je leest niet dat verhaaltje wat wel eens hoorde van iemand die lag om de tafelpoot gekronkeld en zijn borstkas werd in elkaar gedrukt. Wel nee, dat doet de duivel wel, maar dat doet de Heilige Geest niet. Dat doet de Heilige Geest niet, zulke gekke dingen. De Heilige Geest is een geest der waarheid. Een geest van God. Een geest van orde. Niet van onzinnigheid. Niet onze onzinnigheid. Nee, die Heilige Geest, die heeft ze dat eerlijk en oprecht. Heeft ze dat bijgebracht? Dat hebben wij gedaan. We hebben toch onze eigen zaligmaker. Hebben we gekruisigd, opengeleverd in de handen van moordenaren. Van zondaren. Wij hebben het gedaan. Zij niet alleen de Joodse Heer Jezus. Die u sloegen en spuwde in het gezicht. Tenzij de Joden niet. Wij. Nou, die man heeft gezegd, toen die mensen verslagen waren, toen heeft hij niet gezegd, nou mensen, je moet er maar veel om vragen hoor. En wie weet als het de Heere behaagt, dat je nog eens een onderwerp die zou mogen. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Hij is direct de weg gewezen. Eén weg onder de hemel, één naam, door welke wij moeten zalig worden. Dat is de Heere Jezus. Nu, ik weet niet of het bij u ook zo gaat, maar de Roomse kerk die heeft al zulke invloed uitgeoefend vaak in ons leven, dat we het haast niet meer, ik zou haast zeggen, we kunnen haast niet meer normaal bekeerd worden. Zo'n knoeierij hebben we ervan gemaakt. Maar waar de Heer het dan leert en leidt, laat dat onderwijs u toch ten dienste en ten nutte zijn, geliefde, in uw leven. Wat doet nou die Heilige Geest door het geloof? Die gaat door. Bij de een zit er misschien wat langer tussen dan bij de ander, maar toch, omdat het geloof Gods arm is die hij eraan gezet heeft aan ons. Dat het zijn gaven is, omdat het vertrouwend van aard is, omdat het toestemt en dat het onderwezen wordt, kennis. Toestemming en vertrouwen. Daarom komt er ook door de onderwijzing van het woord, de prediking van evangelie, waarin ons voorgehouden wordt,
wie Jezus is, hoe hij is, wat hij is, wat hij gedaan heeft. Daardoor hoor, komt voor ons goddeloos in onszelf. Ja, ik ben wel eens genegen om te vragen, je hebt mensen die plagen, maar ze zijn er niet gerechtvaardigd. Dan zeg je wel eens ja, maar met al je praten over je ellende en over je gemis, ben je wel werkelijk ooit ellendig geweest? Voel je wat ik bedoel? Ben je wel een goddeloze? Of denk je dat jij zo als zo'n net aardig mannetje, die er al heel wat van ondervonden hebt, en dan tenslotte als stempel op de zaak nog een keer gerechtvaardigd wordt, en dan ben je helemaal gearriveerd. Dat je het zo gaat? Nee. Nee, ellendige. Nee, dat weten die stillen in de landen veel beter. Niet met dat uiterlijke vertoon. Maar ik weet dat er in ons midden zijn die in het verborgene voor God weten. Tot in diepst van hun ziel met een wetenschap, niet zonder geloof, maar door het geloof. En ik zeg niet dat het ophoudt, want het gaat ons leven lang door. Maar die eerlijk zeggen, u weet het, Heer, alle dingen. U weet het. Het is alles verloren, mijnerzijds. En dan heb ik er niet altijd de dadelijke smart en het gevoel van, Heer, ik geloof het, want uw woord zegt het mij. Alle zijn afgeweken, onnut en stinkende geworden. We derven, ik derf uw heerlijkheid. Word ik dagelijks mee geconfronteerd als je gelooft. Als je niet gelooft, word je dagelijks geconfronteerd met je goede werken en alles wat je zo doet. Als je wel gelooft, dan word je geconfronteerd met al je ellendigheid. Dat alles onder de doodslijn is bij je eigen. En nu, wat is nou rechtvaardiging? Rechtvaardiging is dat die lieve geest, niet omdat we het verdiend hebben, want die man zegt, indien gij wilt. Maar denk erom dat het vertrouwen er doorheen speelt hoor. Indien gij wilt, ge kunt bereiden. Ge kunt bereiden. Het is niet zonder vertrouwen. Maar dat die heilige geest zo krachtiglijk dat geloof, door de verkondiging van het heilige evangelie, door de verkondiging van Christus, wie hij is, door de verkondiging van het eenzijdige godswerk, dat hij heeft voorgenomen in zijn welbehagen van eeuwigheid, en dat in zijn zoon gestalte geeft, door die verkondiging, dat wordt de spijze van zulke zonde, doordat alles wordt dat geloof aangewakkerd. Waartoe? Om te doen waartoe het geaard is. Vertrouwen. Vertrouwen. Dat wil zeggen, de toevlucht zoeken onder zijn vleugel. Tot die gerechtigheid buiten zichzelf. Smeek de Heer Jezus. Gij zijt alleen verwinnaar in de strijd. Ik heb de eeuwige dood verdiend. Ik heb verdiend dat u nooit naar mij omkijkt. Maar u hebt verdiend dat ellendige wederom in genade aangenomen wordt. Ik ben altijd een beetje huiverig van de verhaal. Want er zijn er zoveel die met alles in de eeuwige duisternis terechtgekomen zijn. Maar dan krijg je gearresteerd mensen. En dan, nou ja, dan krijg je dit en dan tenslotte moet de zaak voorkomen. En dan dus. Dan zeg ik wel eens in mijn eigen, waar haal je dat nou? Het lieve dierbare woord Gods. Of wou je zeggen dat die stokbewaarder in een ander Christus geloofde dan de Christus die zijn gerechtigheid was, door het onderwijs wat hij kreeg in die nacht? Als het erover gaat over de oefeningen van het leven, ben ik het er volkomen mee eens hoor. Maar toch wil ik me nooit laten ontnemen, juist ten aanzien van alle ellendigen die denken, hoe is het nu met mij? Het geloof grijpt Christus aan, want het geloof functioneert door de Heilige Geest, door het woord. En het woord dat laat toch niet ledig of ijdel of onvruchtbaar? Nee, het woord dat werkt in u, zegt de apostel. Het leven werkt in u. En dat leven keert tot de levensbron, daar komt het ook vandaan. En al is het dat wij in onwaarde voor God het hoofd moeten buigen. Nochtans, in het goddelijk nochtans, omhelst die zondaar de gerechtigheid van Christus. Dat kun je zo in de kerk gebeuren dat er geen een het ziet. Ja, is toch waar? En ik heb gehoord dat dan de vensters dicht zijn en dat de mensen met autobussen komen luisteren wat er zo gepasseerd is. Nee, dat moet je nooit geloven. Dat moet je niet geloven. Want als dat zo is, dan is het op een verkeerde manier gegaan. Want je voelt wel aan, als iemand waarlijk gerechtvaardigd is, dat hij gestorven is, dan staat hij aan de deur en zegt die mensen, schiet alsjeblieft op, want ik heb weinig belang bij hoor. Gaan jullie maar naar huis toe. Maar die hebben helemaal geen belang om met een hoop godsdienstige mensen te gaan zitten wandelen. Hoe die gerechtvaardigd is. Nou nee, die is blij als hij in het verborgene de koning mag eren en verheerlijken. En als hij een Sioniet ontmoet waar nog een beetje plaats is om te zeggen, kom maar God met mij groot. Dat is de weg. Maar dan moet je eens opletten. Nou die rechtvaardiging, die is aan Gods zijde eenmalig. Want je voelt wel aan, waar God vrij spreekt, ten eerste onmiddellijk. In de tweede plaats, in de ervaring des zondaars, waar die gevoelt de vrede met God, als die in de zonen Gods gelooft, als zijn gerechtigheid. Waar dat zo is, dat voel je wel aan, dat is aan Gods zijde niet voor herhaling vatbaar. Die gezegend is, die blijft gezegend, die is eeuwig gezegend. Maar nou staat hier de rechtvaardigmakingen der heiligen. Kijk, dat is nou het schone wat ik u daarvan wilde zeggen, de rechtvaardigmakingen der heiligen. Wat zijn dat voor mensen die heiligen op aarde? Dat zijn mensen die elke keer weer denken, ik moet iets doen. Ik moet iets presteren. Ik moet mijn verdorven natuur uitroeien. Ik moet mijn gedachten ordenen. Ik moet zo en zo vormelijk voor de dag komen. Want kijk, daar gaat hij. Daar zie je hem gaan. Kan dat nou bij gerechtvaren? Ja. Ja, daar heeft de apostel nou zo tegen geijverd dat hij zegt, wie heeft u betoverd, o gij uitzinnige Galatiërs? Begrijp je? Waarom? Mensen, dat komt verkeerd uit. Er moet niets, er is niets meer te moeten. Want wij zijn lijken geworden. Lijken, zegt u, ja. Lijken zijn wij in dat opzicht. We zijn in openbaar gekruisigd en gedood op Golgotha. Daar heeft de Heer de weg gewezen die wij eeuwig moesten gaan. dood. Nou, Christus al die ellendigen in zijn hart meegenomen. Ze zijn allemaal gedood. Nou zeg je, ja maar, wij moeten. Nee, dat is nou net het verderf. Wij moeten, nee, dat is er niet meer bij. Er is nou nog maar één leven, dat is Christus leven. Er is maar één gerechtigheid, dat is Christus gerechtigheid. Als je zegt, ja maar ik moet, dan denk je dat hij nog leeft. Dan ga je er vanuit dat hij nog leeft en dan mag je niet meer vanuit gaan. Dat kan niet meer, want die naar het vlees leven, die zullen sterven. Die sterven. Die zullen zeker sterven. Want die leven bij de onwerkelijkheid van hun eigen bestaan. Dat kan niet meer. Ja, maar zeg, je kan toch maar niet net doen of tijd er niet bent. En dat je zegt, nou ja, dan kun je maar raad doen. Nee, juist niet. Dat wordt nou juist de pijnbank, zou ik haar zeggen. Als hij in je hart gewaar wordt, die onzalige fontein. En aan de andere kant, dood. Ik leef toch niet meer, ik maar Christus leeft in mij. Dat is de waarheid. De rest is leuk. Ik denk nog aan een verhaaltje van die man. Die klaagde zijn nood. Christen, dat hij bepaalde dingen nog zo last van had. En hij vroeg de Heer wel eens of dat hij daarvan bevrijd mocht worden. Van die karakterzonden of dit of dat. Toen zegt die andere, oh, ik denk dat je nog niet zwak genoeg bent. Nee, je wil nog wat aan je hebben en in je hebben. Maar het is nog net te veel. Dat is nog net te veel. Dat is precies nog te veel. Dat is precies aan de linkerkant zitten. Voel je hoe diep dat gaat, vrienden. Waar er nog ene beweging is aan onze kant, zijn we eigenlijk voortdurend bezig naar het vlees te leven. En wat gebeurt er dan? Dan heb ik het vreselijk benauwd. Of dan heb ik het zo benauwd te zeggen, ben ik nou wel gerechtvaardigd? Kan ik nou al op goede gronden weten hoe het met me afloopt? Ja. En je hebt geen ogenblik rust eigenlijk. Wees maar eerlijk. Je hebt geen rust. Sluit er mij ook weer in hoor. Zo is het niet. Dat zijn nou allemaal de gevolgen. Van het niet alleen geloven in hem die de goddeloze rechtvaardig dan niet. En dat we daar nou net niet genoeg aan hebben en niet bij blijven willen. Nou ja, dan zeggen ze wel eens, ieder zal zijn eigen pakje dragen, maar dat krijg je dan vanzelf weer op die schouders. Laat maar eerlijk wezen. Is dat begrijpelijk? Begrijpelijk is het wel naar onze zijde. Maar voor God zal het een voortdurende droefenis zijn, denk ik. Voortdurende droefenis. De rechtvaardigmakingen zalig de gerechtvaardigden. Hoe kan dat nou? Zo, een klein voorbeeldje. Misschien heb ik het niet aan mijn gezicht gezien, maar dat geeft ook niet, dat hoeft niet. Maar ik zat er vanmiddag zo over te denken, over de rechtvaardiging in zondaars. En het was net of dat er zo geheel en totaal ontbloot van enige vrede of vredigheid me onder bevond te doen. De duivel die aan alle kanten zijn pijlen afschoot. Ja, wat nou? Wat moet je nou doen? Ja, ik geef de duivel niet graag gelijk. Ik geef hem niet graag gelijk. Ik ben opgestaan en ik ben voor hem gebogen. Kijk, en terstond begon het morgenlicht weer te dagen. En ik heb de Heere vriendelijk bedankt dat hij me van alle nood en dood verlost heeft. En ik heb gezegd, ik vertrouw het hartelijk, Heer Jezus, dat u mijn gerechtigheid bent. En dat u al gaat duizendmaal over de kop. Dat u alleen fundament van de zaligheid bent. Ik ben er nog blij door ook. Kijk, rechtvaardigmakingen. Bij God is alles één. Hij hoeft geen twee keer te doen. Maar wij worstelen daar telkens weer onderuit. Nieuwe nood, nieuwe zonde, nieuwe ongerechtigheden. Afwijkingen naar het vleesleven. Dat wil zeggen, niet waarlijk overnemen dat we dood zijn, maar nog willen leven. Nou, dan komt alles voor de dag. De spelonk van zonde en ongerechtigheden. En nou zeggen ja. Wat doet nou het geloof? Nou, geliefde, je hoeft je met mij niet te troosten en ik hoef het met u niet. En dat kan ik ook niet. Maar toch, ik wens u troost toe. In een ander. Toch heb je daar nou ook kennis aan. Aan de ene kant zinken. En aan de andere kant Godshand. En dat je zo dwaas, zo ellendig, zo verdoemelijk, zo ledig als je bent, toch zingt in het vertrouwen. Gods goedheid zal de druk eens verwisselen in geluk. Hoop op God. Ik zal nog loven. Kijk, dat zijn rechtvaardigmakingen. Dat is gegeven. Fijne lijnwaad. Waarmee we zijn aangezicht zullen ontmoeten. Dat hij niet eenmaal, maar duizendmaal de verlossing onzes aangezichts is geweest. Zie je nu? Geef de duivel geen plaats. Geef alle eigenwillige godsdienst geen plaats. Nee. Want het geeft allemaal misverstanden, verkeerde bakering. Maar ik vraag u in der waarheid. Gelooft gij in hem? In hem? Nu. Ge zult het ervaren, nu en voortaan, dat hij alleen uw gerechtigheid is. Wankelt gij? Onderzoek dan eens of ge wel gelooft in hem. Of is het eigenlijk zo dat u nog nooit geloofd hebt in uw leven, dat u buiten de deur staat en dat u nog wat nog deel hebt aan zijn heiligheid en gerechtigheid? Ja, als u dat nooit geloofd hebt, dan blijf je wankelen. Dan blijft ook de kennis van de borger middelaar ergens steken. Waarom? Hij wil een volkomen zaligmaker zijn. Hij wil alles zijn. Alles wil hij zijn. Onze enige hoop, gerechtigheid en vrede. Dus als je dan je eigen portemonnee vasthoudt met wat erin zit. Ja, mensen. Dan heb je een zuinig bestaan, zeggen de mensen in Gelderland wel eens. Een zuinig, dan heb je dat. En het levert weinig rente op. Maar ik zeg, probeer het eens. Het is niet verantwoord dat ik dat zeg. En toch zeg ik het u in de hartelijke mening des harten. Probeer het eens. Als je aan alle kanten belaagd wordt. En je eigenlijk eraan toe bent om te zeggen, ik kom om in de handen van Saul. Zeg, dan is mijn God, u zal ik eeuwig geloven, omdat u het hebt gedaan. Je kon wel eens een verrassende ontdekking doen. Dat in plaats dat je ter helle vaart, dat je de vrede Gods ervaart die zegt, zoals ge daar gaat, ellendige, ik heb u lief, ge zijt in mij, rein en rechtvaardig. Amen.